Radio 1, dit is de dag.
Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Straks praten wij over Margaret Thatcher met Peter Brussen. En hier aan tafel zitten Hanna Posma en Ivo van Woerden. Met hen praten we over de schietpartij in Alphen, die morgen wordt herdacht. Zometeen zangeres Laura Jansen. Zij zingt een nummer van haar nieuwe cd. En trendwatcher, foodwatcher Anneke Ammerlaan, die vertelde wat Nederland Poetin tijdens het diner moet voorschotelen om indruk te maken. U kunt reageren op Facebook, via Twitter met de hashtag DIDD of ga naar de website ditistedag.nu.
Denkend aan 9 april... kun je niet slapen.
Naar binnen gaan, de rolluik dicht gedaan. Ik zie hem al schieten met een grote mitrailleur voorbij komen.
En als je niet slaapt, dan denk je aan 9 april.
Het verdriet, het herdenken van mensen die het leven hebben verloren. En laten we elkaar zo steunen.
Dan is er misschien toch nog iets uit 9 april dat ons sterker maakt, saamhoriger maakt en wat goed is voor de maatschappij.
De herdenking vorig jaar van de schietpartij in Alphen, waarbij een schutter 6 mensen doodde en 17 verwonden. Hanna Posma, u bent een van die 17. We hoorden uw stem in deze impressie, u was erbij en u gaat er morgen weer naartoe, hè? Zei u net al aan
het begin. Ik ga morgen weer naartoe.
Ja. Zonder enige schroom?
Jazeker.
Waarom zegt u dat zo stellig?
Ik kom daar zo vaak. Ik zat daar gisteren in de kerk.
Ja. Dus het is gewoon nog de plek waar u leeft en waar u ook wilt blijven komen?
Daar wil ik zeker blijven komen.
Ja, en u zegt dat ook heel nadrukkelijk. U zou er ook heel bewust vanwege wat daar gebeurd is misschien niet weg willen?
Nou ja, dat is een beetje sterk uitgedrukt. En wat is weg willen, maar ik kom daar gewoon.
Ja. Ja, het hoort erbij.
Die plek hoort erbij.
Ja.
Daar kom ik al zo lang.
En daar blijf...
Sinds ik in Alphen woon, 1978.
Ja, al jaren.
Al jaren.
Ja. Journalist Ivo van Woerden, je hebt de verhalen van de slachtoffers opgetekend in het boek Het Drama van Alphen. Verwacht jij veel mensen morgen?
Ik denk het wel. Volgens mij is het een, voor de kerst dat misschien anders. Maar ik had gehoord dat het een besloten bijeenkomst is. Dat er een stuk of 80 man, geloof ik.
Stond in de krant,
dat
80.
Stond in de krant, ja. Nou, dat is dan onze bron.
Ja, ja, dus en ga je er ook heen?
Nee, ik ga er niet heen.
Want
nee.
Mag je niet of wil je niet?
Iemand heeft me wel meegevraagd, maar ik vind het eigenlijk, het gaat... De herdenking is voor de mensen die het is overkomen, die daar. Weet je, dat moment wil ik niet beïnvloeden, omdat ik dan net een boek heb geschreven. En,
nee. Je vindt dat je daar nu niet hoort?
Nee, nee. Ik vind niet dat het aan mij is om daar dan bij te zijn.
Ja. Mevrouw Posma, u bent theoloog en pastoraal werkster. 2 jaar geleden deed u boodschappen in het winkelcentrum toen het gebeurde, hè?
Dat klopt.
Wat gebeurde er?
Nou, ik stond net te praten met vrienden en ik hoorde geluid. Ik dacht, wat is dat? Lijkt wel schieten. Toen vlogen mijn benen onder me vandaan.
En vervolgens?
En vervolgens riep ik, Jezus, stop dit. En ik zal weer opstaan. En al heel gauw werd
een van de eerste dingen die u zei, ik zal weer opstaan.
Dat zei ik gelijk. Het is nog niet gebeurd, maar min of meer natuurlijk wel, want toen kon ik helemaal niks meer.
Ja. U lag daar, u werd een winkel ingesleept?
Ja.
Ja. En kunt u zich allemaal nog goed herinneren?
Dat gedeelte kan ik me heel goed herinneren.
Ja. En daarna?
Daarna ook gewoon stukken. Maar het wachten was natuurlijk heel lang. Daar valt weinig aan te herinneren op zich.
Want waar moest u op wachten? Op de ambulance en op de hulp?
Ja.
Want aanvankelijk was Tristan nog in de buurt daar.
Ja, dat begreep ik ook. Ik was in die winkel. Ik had de tegenwoordigheid van geest om een mobiel te vragen. Ik wist dat ik die vergeten was. En dan denk je, wat moet ik nou zeggen? Dus ik zei maar, dit is geen grap, ik ben neergeschoten.
En wie belde u?
En naar huis.
Naar huis.
Mijn dochter zegt na de hand laconiek, hoe kun je nou denken dat wij van jou denken dat je zo'n grap uithaalt?
U had het er niet bij hoeven te zeggen dat het geen
dat
grap was.
Dat had ik er niet bij hoeven te zeggen, maar het is zo bizar eigenlijk.
Ja.
Uit tijden gewoon van, heb gezegd, ik ben in de verkeerde film gestapt.
Ja.
Dan moet ik er weer uitstappen.
Ja.
Ja, goed, hoe doe je dat?
Want wat zijn de consequenties voor u?
De consequenties zijn dat ik nu in een rolstoel zit.
U heeft een dwarslesie?
Ik heb een dwarslesie.
En gaat u nog vooruit? Zit er ontwikkeling in?
Ik ga zeker nog vooruit.
Elke keer een beetje?
Elke keer een stukje, ja.
Ja, ja. Ivo, jij hebt heel veel verhalen van mensen die daar op dat moment waren in het winkelcentrum opgetekend.
Mm-hmm.
Wat was de gedachte precies? Waarom heb je het gedaan?
Het begon eigenlijk met een reconstructie voor HP De Tijd. Daar werkte ik toen nog en... We wilden, omdat, nou ja, nadat het was gebeurd, was er heel veel aandacht in de media voor de dader. En voor wie heeft het nou gedaan en waarom en hoe kun je toch zoiets. We vonden het toen al zo, ja, wie is het nou eigenlijk overkomen? Het gaat over die dader, maar wie zijn die mensen die daarbij betrokken zijn geraakt? En met dat uitgangspunt heb ik een eerste reconstructie geschreven. En daar ben ik eigenlijk ook niet meer
mee opgehouden.
Ja, dus dan twee
het is een boek geworden. Ja. Je bent heel veel mensen bij je gaan praten. Mm-hmm. Zat iedereen erop te wachten? Of zijn er ook mensen die zeggen van, joh, hou me er buiten?
Nou, ik heb veel brieven gestuurd eigenlijk. Om te kijken of mensen mee zouden willen werken. En ik heb ook van een aantal mensen natuurlijk niks gehoord.
Dus want je stuurt dan een brief en vroeg hen te reageren? Of ging je wel zelf daarna bellen?
Nee, ik heb een brief gestuurd en gevraagd en gezegd, dit is wat ik aan het doen ben. Zou u mee willen werken? En ik hoor graag van u als u dat zou willen. En ja, van sommigen heb ik niks meer gehoord en heb ik dan niet achteraan gebeld. In het geval van Hanna ben ik doorverwezen door...
Door de dominee.
Ja, door de dominee inderdaad. Ja.
En hoe bedoel je doorverwezen? Je had haar een brief gestuurd, maar daar had u niet op gereageerd?
Nee, ik had niet het adres van Hanna.
Oh, oké, okay, heeft haar geen brief gestuurd?
Bij mij was het zo dat de afspraken waren geweest... dat alle pers via de predikanten ging.
Ja. Want had u aarzelingen om met Ivo te gaan praten?
Ik heb in de eerste instantie alle contacten met de pers afgehouden. Zeker toen ik op de IC lag in het begin van de revalidatie. Ja, wat had ik te vertellen?
Ja. Maar later toch uw verhaal gedaan?
Later wel. Eerst was voor de Magriet. Toen had ik ook wat optimistisch gezegd. Zal ik het verhaal wel even schrijven? En toen zouden we het samen gaan doen, maar dat kwam helemaal niet van de grond. Ik zat toch zo vast.
Ja.
En toen zijn we gaan corresponderen over wonderen, onder andere. Oh, het is voor jou een wonder.
Over wonderen?
Over wonderen. En wat is nou een wonder? En gewoon een beetje vrijblijvend. En toen uiteindelijk heb ik gezegd, nou, eigenlijk is het enige, ik ben er gewoon nog niet aan toe. Dat je gewoon eens langskomt en dat we op een neutrale plaats gewoon eens kijken. Toen zijn we naar de afdeling creativiteit gegaan. Creativiteitstherapie. Heb ik hem ook iets laten zien van mijn schilderwerk. En toen de afloop zei ik, van nou, je mag wel een interview mag het wel opschrijven.
Oké, okay, dus toen is het begonnen.
Ja, toen zei hij van, jij, ja, je bent de makkelijkste niet, want daar heb ik niks opgeschreven.
Nee, oh, dat was niet handig.
Hoe is dat nog een keer?
Nee, hij heeft gewoon uit zijn hoofd zijn indrukken.
Ah, oh, ja.
Opgeschreven. Dus Margriet was een mooi artikel geworden.
Ja. Ivo, want welk beeld reist erop uit de verhalen die je hebt gehoord?
Nou, een heel divers beeld. Wat voor mij heel belangrijk is geweest, is om, juist omdat het zoveel mensen zijn die in dit boek voorkomen, om te laten zien wat zo'n gebeurtenis met mensen doet. Hè, en dat hangt van je persoon af. Ook natuurlijk wat je hebt meegemaakt, wat je hebt gezien en wat je is overkomen. Hoe je daar dan mee verder moet. Maar daardoor ontstaat een soort totaalbeeld, vind ik, van hoe wij als mens zijn en wat we belangrijk vinden en waar je kracht uit kunt putten.
Maar ook wat wij op zaterdagmorgen doen.
Ja, ook. Ja, boodschappen.
Ja, het waren allemaal hele gewone dingen die langskwamen natuurlijk. Ja. En hele een bizarre redenen waarom mensen wel of geen boodschappen waren gaan doen.
Nou ja, juist helemaal geen bizarre redenen. Want het ging echt over, in Hanna's geval appels. Weet ik nog, voor de appeltijd.
Voor de appeltijd.
Ja, maar en ook een vader die zijn zoontje had thuis gelaten en die ook niet zo goed wist waarom.
Ja, klopt. Ja, en of... je kunt zeggen, er had iemand een doorgerot plankje onder de mat liggen bij de keukendeur. Dat moest nou toch echt een keertje vervangen worden. Nou, dan maar vandaag, want het was lekker weer en dan kon de deur openstaan.
Ja.
Snap je? Dus dat achteraf ga je dat natuurlijk terugrekenen, heb ik bij al die mensen gezien. Van, goh, waarom ging ik ook alweer en hoe laat was ik daar? En nou ja, dat staat ook in het boek. In die zin dat het blijft een fascinerend iets met hoe toeval werkt. En wat een bepaalde tijd en een bepaalde plek met je doet als je dan in zoiets verzeild raakt natuurlijk.
Ja. Mevrouw Posma, heeft u het kunnen verwerken inmiddels? Of is dat een te groot woord?
Nou, het is steeds weer dingen een plekje geven. Want elke keer als ik iets nieuws tegenkom, dan moet je het oude gewoon weer een ander plekje geven.
En kunt u daar een voorbeeld van geven? Wat bedoelt u met als ik iets nieuws tegenkom?
Nou, in een nieuwe situatie. Ik had een preekbeurt afgelopen zaterdag in het verpleeghuis. Het was de tweede keer trouwens al. De eerste keer was december. Maar ik was verschrikkelijk moe en ik merkte toch wel dat ik het moeilijk vond. Al die mensen in een rolstoel en die zo achteruit gaan. En dat meer op me afkwam dan anders. Dan denk ik van, hé, maar dit heeft ook te maken met de tijd dat ik op de IC lag en de tijd dat ik in het revalidatiecentrum lag. En dat ik toch op zondagochtend vroeg geholpen werd om naar de zaal gebracht te worden met bed en al, om Hour of Power te kijken.
Hmm.
Nou ja, dat soort dingen.
Ja.
Dan realiseer je van, ja, nu deze mensen die worden gehaald en naar de kerk die is gebracht. Ik zat ook toen in die situatie.
Ja, dus in die zin, is dat confronterend op zo'n moment?
Nou ja, in eerste instantie heb je dat niet eens door.
Nee, maar opeens, merk je als je er staat.
Ik schilder gewoon en wat er in me opkomt, een beetje kleur en zo, en ontstaat vanzelf al wat. En dan opeens komt boven wat er aan de hand is.
Ja. Ja. U haalt veel steun uit uw geloof, begrepen. De dader was juist boos op God, hè?
Ja, het schijnt zo.
Ja. Een raar contrast.
Ja.
Hij wilde God straffen met zijn daad. Blijkt ook uit het verhaal wat Ivo daarover heeft geschreven.
Ja.
Is het gelukt, denkt u?
Natuurlijk niet.
Nee.
Ze slaat helemaal nergens op.
Nee. Ivo, want wat kan je daarover vertellen? Was hij godsdienstwaanzinnig?
Ja, dat zover dat. Nou ja, dat weet ik niet. Ik heb alleen maar kunnen reconstrueren wat er feitelijk over bekend is geworden. En dat was wel dat hij een fascinatie had voor God. Dat hij in psychose stemmen hoorde. En dat hij een van die stemmen toeschreef aan God, omdat het een zware stem was. En dat hij in de maanden voor 9 april 2011... contact verloor met die stem en dat daar een soort boosheid uit ontstaan is. Dus, maar ja, ik weet niet of dat dan godsdienstwaanzinnig is, maar dat is volgens de rapporten de doorslag geweest.
De stem die hij God noemde, die verdween.
Ja, daar kon hij in ieder geval geen contact meer mee krijgen.
Ja. Ik hoorde dat hij ook nogal met occulte dingen bezig was. Dus hij was niet alleen met God bezig, maar ook met occulte dingen.
Ja, want hij was ook op begraafplaats, begreep ik, hè, geweest.
Ja, ja. Hij had een EVP-recorder, heet dat. Bandstemmen noemen we dat. Dat je draait aan een radio en door de ruis heen stemmen kunt horen. Dus hij sprak met geesten en hij vond. En dat heeft hij ook op een begraafplaats gedaan.
Ja. Als je het hele verhaal leest, u bent niet met hem begonnen, maar hij heeft ook vrij veel tekst aan hem gewijd aan het eind van het boek.
Mm-hmm.
Dan ontstaat wel het beeld van waarom is deze jongen niet tegengehouden? Hij had al diverse zelfmoordpogingen gedaan. Hij had wapens waarvan je afvraagt, ja, waarom heeft zo iemand wapens? Ja. Was dat ook uw gevoel bij het schrijven?
Ja en nee, omdat aan de ene kant natuurlijk, weet je, hoe kan iemand zelfmoordpogingen doen en wapens hebben? Net wat je allemaal nu opnoemt. Uiteraard. En aan de andere kant snap ik ook wel heel erg dat als je dat achteraf gaat terugrekenen, ja, dat het ook bijna makkelijk is om zo'n soort conclusie te trekken. En dat in het moment er misschien hele andere belangen spelen. Dus
ja, maar hoe simpel wil je het hebben? Iemand die.
Nee, ja, ik wil dat niet goed praten, maar ik probeer alleen maar terug te gaan naar dat moment van. Hè, stel, je bent bijvoorbeeld ouder en je. Want er wordt veel gewezen naar de ouders ook.
Ja.
Ik kan me ook voorstellen als je kind zo ziek is, dat je alles aangrijpt om een band met hem te houden.
Je probeert op een goede manier bij hem te zijn.
Ja, nogmaals, niet om dat nu goed te praten, maar meer. Het lijkt me dat het. Het is te zwart-wit om te zeggen van, zie je, iemand heeft hier een fout gemaakt.
En, ja, en dan als ik het boek zo lees, niet de ouders, maar veel meer de autoriteiten die dan vergunningen geven.
Nou ja, allerlei. Kijk, hij was en in behandeling.
Want
daar had iets kunnen gebeuren.
Of die wel een vergunning moest krijgen, toch?
Ja, en ze hebben dat ook aangekaart bij zijn behandelaars, maar niet bij de politie.
Ja.
En ze hebben later zelf weer in een brief geschreven dat ze dachten dat, omdat de politie hem een vergunning gaf en hij een volwassene was, dat zij er dan weer niks over konden zeggen. Dus, ja.
Heel genuanceerd, al met al.
Al met al, ja. En ik heb het ook expres zo genuanceerd mogelijk op willen schrijven, zodat je daar in ieder geval ook je eigen gedachten over kunt laten gaan.
Te lezen in Het Drama van Alphen. Vanaf morgen in de winkel?
Nee, al een tijdje.
Al een tijdje? Oké, okay, ik ben te laat. Excuus. Ik dacht dat ik een nieuw boek gelezen had, maar dat is helemaal niet zo.
Relatief nieuw.